En vanavond gaan we om te beginnen eerst naar psalm 34. Een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech die hem wegjoeg dat hij doorging. In 1 Samuel 21 begint de lange periode uit het leven van David waarin hij op de vlucht is voor koning Saul. En hij kwam in 1 Samuel 21 te Nob, tot de priester Achimelech. Prachtige naam vind ik dat, want de man heet priester en zijn naam is mijn broer is koning. Achimelech, dat is leuk hè, zulke dingen. Dat herken je ook altijd meteen, zulke dingen. Hij is priester, hoge priester kennelijk, want hij beheerst de tabernakel. Of wat er van over was. En in ieder geval de tafel der toonbroden. En zijn naam luidt, mijn broer is koning. Maar als die twee mannen naast elkaar hebben die broers zijn, de een is priester en de ander is koning, wie heb je dan? Dan heb je Mozes en Aaron uiteraard samen. Mozes wordt koning van Israël genoemd, maar één keer, maar niettemin, hij functioneert in elk geval zo. Hè? En zijn broer is priester en andersom dus. Maar koning en priester bij elkaar, dan krijg je dus de hoge priester naar de ordening van Melchi. Dan heb je Melech weer, koning Melchizedek, de rechtvaardige koning. Kortom, dit wijst vooruit naar de situatie van Melchizedek en daarmee naar het aanbreken van het nieuwe verbond. En ik kan het wel even snel zeggen, David moet vluchten voor Saul, maar Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Zijn naam wordt meestal positief vertaald. Ik vind het jammer, want men mist de kroe. Saul betekent niet de gevraagde, en dus de uitverkorene. Saul betekent de vragende. De eisende. Het is een sterk woord namelijk. De eisende, dat is wat de wet doet. En dan begrijpt u meteen waarom die Nieuwtestamentische apostel, toen hij nog onder de wet leefde, inderdaad ook zo heette. Saulus. En waarom zijn naam veranderd werd toen hij dienaar werd van het nieuwe verbond. Saul, een beeld van de heerschappij van de wet. David is degene die van Gods wegen reeds tot koning gezalfd is. Dat was Saul ook. Maar voor Saul was veel hoofdstukken hiervoor al aangekondigd dat zijn koningschap beëindigd zou worden. Herken je meteen, hè? Saul als beeld van de heerschappij van de wet. Van Gods wegen gegeven en door het volk gevraagd. Zo was met de wet ook. God gaf het aan Israël en zei, vinden jullie het goed zo? Is het oké? En toen zei het volk, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Geef ons die wet maar. En zo is het gekomen. Maar niettemin in de loop van de heerschappij van de wet wordt aangekondigd door de Heer dat hij een nieuw verbond met hen zou maken. Namelijk het nieuwe verbond der genade. En inderdaad met een andere hoge priester, die dat niet naar de ordening van Aaron geworden is, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Ik ben in Hebreeën 7 inmiddels verzeild. Zo gaat dat. Kortom, zo was het in de dagen van Saul. Er was van Gods wegen gegeven, maar niettemin, daar zou een einde aan komen. En ik zeg wel eens laconiek, nou ja, het aardige van de wet is dat hij een eind maakt aan zijn eigen heerschappij in de praktijk, want de wet veroordeelt allen die onder de wet zijn ter dood en dan houdt de werking van de wet vanzelf op. En zo zijn u en ik inderdaad van de wet verlost, omdat in de Heer Jezus Christus inderdaad de wet vervuld is. En wij zijn, staat letterlijk in Galaten 2, wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En zo maakte Saul dus een einde aan zijn eigen leven. Moet je herkennen, dus eenvoudige symboliek. Hè? Maar David, die voor die tijd al tot koning gezalfd was van Gods wegen, moest voor Saul vluchten. En dat is zo in de aanvang van onze bedeling. U weet, de wet heerst nog steeds. Begrijp je me niet verkeerd, de jure is daar al lang een eind aan gekomen. De facto nog niet. De wet heerst nog steeds, in elk geval over wat zich Jood noemt. Maar over de hele mensheid in de praktijk. Misschien niet de Mosaïsche wet dan, maar toch iets wat dezelfde functie vervult. En dan hebben we het over religie. Juist, precies. Daar komt pas een eind aan als officieel wordt dat beëindigd als het Joodse volk tot bekering komt, tot geloof komt. Dan wordt pas een einde gemaakt aan de praktische heerschappij van de wet hier op aarde. Althans, en wat ons betreft, nou ja, wij zijn geen aards volk, dus dat ligt een beetje anders. Maar natuurlijk zijn we vrij van de wet. Goed, maar David moet vluchten voor Saul, zoals de Heer zich ook inderdaad teruggetrokken heeft van het religieuze volk van Saul bij uitstek. Namelijk van het Joodse volk, maar ook van heel de wereld, want de Heer heeft de wereld, de mensheid, losgelaten, overgegeven, of hoe die termen maar mogen luiden. En in symbolische taal, dat zijn metaforen eigenlijk, waar hij het licht der wereld is, heeft hij niettemin de wereld in duisternis achtergelaten. Iedereen kent die uitdrukking uit het Johannesevangelie, toch? Mag ook niet al te moeilijk zijn. En de situatie van David, nu hij voor Saul moet vluchten, is feitelijk de situatie van de Heer Jezus Christus en de zijnen, de jongelingen, heten ze hier, die, uitgegaan zijn buiten de legerplaats, die hier geen blijvende stad hebben, of hoe dat maar heten mag, die geen deel worden geacht uit te maken van deze wereld. Want deze wereld is de onze niet. De wereld is die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De wereld is de wereld die per definitie, ik bedoel letterlijk wat ik zeg, per definitie de waarheid niet wil kennen. Dat is Romeinen 1 vers 18. En daaruit heeft de Heer zich teruggetrokken. En daarin ontlenen wij al die uitspraken over de Heer is mijn toevlucht en mijn heil en wel gelukzalig die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Dat zijn wij dus. Teruggetrokken van de wereld. Zo gaat deze geschiedenis ook verder. Want in hoofdstuk 22, dat is nog steeds dezelfde bladzijde hier bij mij, in 1 Samuel In Samuel 22 zijn wij met David in de spelonk. We zullen dat lied wel gezongen hebben. Hoe is het ook weer? Rock of Ages is dat, hè? The Rock of Ages. Dat lied over schuilen in de rots enzovoorts, hè? Ja. Hij ontkwam in de spelonk van Adullam. Wat een mooi woord is, want je kan het trouwens op meerdere manieren vertalen, maar in elk geval, de meest voor de hand liggende vertaling is voor eeuwig. Ad is tot en Olam is eeuwig, dat wil zeggen onbeperkt, letterlijk. David ontkwam in de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af en tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. In een van die categorieën wordt u geacht uzelf te herkennen. Toch? Neem onze toevlucht tot de Heer, dat is buiten de legerplaats, zo u wilt in de woestijn. Het is, ja, of het toen in de woestijn lag of niet, weet ik niet, maar het ligt aan de rand van de woestijn van Judea feitelijk. Maar vooruit. Hij werd tot overste over hen, zoals de Heer onze overste is, zodat bij hen waren omtrent 400 mannen. Hij was sowieso al niet alleen, want hij meldde zich alleen bij Achimelech in 21 vers 1, die bevende David tegemoet ging, hetgeen betekent dat hij zich de mindere achtte van David, en dus David erkende als de komende koning, toch? Met vrezen en beven heet zoiets, hè? Met name in het Nieuwe Testament. En Achimelech zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u, en raad eens wat deze priester, wiens broer koning is, gaat doen? Dat is een moeilijke vraag, hoor. En toch ook niet, hè. Het is de uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat moet de man dan dus doen? In ieder geval brood voortbrengen. Toch of niet? Genesis 14, daar vind je Melchizedek, introductie van het begrip, daarmee de man voor de gelegenheid althans. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood, nou ja, en wijn. En dat is precies wat hier ook gebeurt. Zie. En dat is anders, proef op de som. Zo is het blijkbaar. Hè? En David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen. En zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En de jongelingen, want waarom bent u alleen, was de vraag. Nou, de jongelingen, de jongens, de boys, de knechten, zeg maar. Hè? Heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En daarmee is het hele verhaal in één keer rond. Want het tegenwoordige werk van Christus, de zoon van David, is een verborgen werk. Heeft van doen met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Is daar ook tegelijk de voorloper van. En de verzameling van David met de zijnen, met die 400 man uiteindelijk in Adullam, hier in hoofdstuk 22, is dus gewoon de uitbeelding van de verzameling van de gemeente in onze dagen. En de gemeente zal in de toekomst met Christus verheerlijkt worden, als koningen en priesters met hem, enzovoorts. En dat is precies wat over deze lui hier gezegd wordt. Want deze lui die tot David verzamelen, worden later de grote mannen in het Rijk, na de dood van Saul. Ja, ja. Is David en die zijne in Adullam, is dat het koninkrijk van David? Ja, maar nog verborgen. Hij bouwt daar aan zijn regering, om zo te zeggen. En zo is het met Christus en de gemeente in onze dagen. Is dat zijn koninkrijk? Ja, het is zelfs de toekomstige regering van het koninkrijk. De eerstelingen van het koninkrijk. Dus je kunt die dingen herkennen. Als je nieuwtestamentische waarheid kent, dan herken je die dingen zo in die structuren van die oudtestamentische geschiedenissen. En dan heb ik het nog niet eens al gehad over de plaats van zulk een, uit vers 2. Want zulk een, dat herinnert u zich misschien, zulk een was de losser die Rut zou moeten lossen, maar die het niet deed. Want zei hij, ik heb al een erfenis, daar moet ik zuinig op zijn. He? En die onbekende losser, want die wordt niet nader aangeduid, is uiteraard een beeld van Christus met zijn erfdeel, de gemeente, in onze tegenwoordige tijd. En daar zijn we weer rond, hè? Zo oké. En meer zeg ik daar nu maar deze keer niet over. In elk geval is de vraag, wat is er onder uw hand? Waar heb je de beschikking over? Geef mij 5 broden in mijn hand, of 2 visjes. Oh nee, dat staat er niet. Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. Leuk is dat, hè? Ik bedoel, dat sluit allemaal bij elkaar aan. Hè? Dat gaat de hele Bijbel door zo. Overdwars. 5 broden als uitbeelding van de gemeente en daarmee van het geestelijk voedsel ook dat de Heer aan de gemeente geeft. Want 5 staat voor geestelijke verborgen dingen. Enzovoorts. En de priester zegt tot David, nou, er is geen gemeen brood, geen gewoon, geen algemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, namelijk het brood van de tafel der toonbroden, uit vers 6, want daar staat het. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die voor het aangezicht des Heren weggenomen waren. Dan moet het nog Sabbat geweest zijn ook, want de toonbroden op de tafel der toonbroden werden elke Sabbat officieel verwisseld. Nou ja, tel het maar allemaal bij elkaar op. Hè. De tafel der toonbroden is in het heilige aan de noordzijde, maar goed, aan de rechterzijde als je binnenkomt, dat is de plaats van de verhoging. Een tafel verhoogt sowieso. De tafel had bovendien 2 kronen. Ik geloof dat het vertaald is met lijsten, maar het zijn kronen. Een dubbele kroon als uitdrukking van het eerst geboorterecht. En het is zo zonder meer een verwijzing naar de positie van de gemeente, de hemelse positie van de gemeente. De koninklijke positie, om zo te zeggen. Daartegenover, de zuidkant, zijn de linkerkant, als je de tabernakel binnenkomt, stond de gouden kandelaar. Die werd geacht licht te verspreiden, maar dat is de uitbeelding van de priesterlijke functie van het heilige volk. Het verspreiden van licht. Het beheren namelijk van het woord van God, want dat is de eerste verantwoordelijkheid van de priesters. Je vindt ze dus bij elkaar. En David en de zijnen worden hiermee geassocieerd. En dat is precies waar het om gaat. Hè. Het is tegen de normale regels. En het aardige ervan is dat in mijn Bijbel onder vers 6 een verwijzing staat naar Matthäus 12 vers 3, Marcus 2 vers 25 en Lucas 6 vers 3. Dat wil zeggen dat bij drie van de vier evangelisten wordt aangehaald dat David iets gedaan heeft wat officieel niet mocht, maar hij kwam er goed mee weg. Hij at van de tafel de toonbroden, terwijl dat eigenlijk alleen voor de priesters bestemd was. Maar tegelijkertijd bewijst dat de priesterlijke positie van de zoon van David in onze tegenwoordige tijd en van degenen, de jongelingen die bij hem zijn, daarmee van heel de gemeente uiteraard. Hè. Nou, dat was een aardige inleiding tot de situatie in onze tegenwoordige tijd. Vermakelijk is dat, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik ben er lakker, het schoot me eruit. Maar vermakelijk, het was niet vermakelijk, maar het volgende vers, vers 7. Daar was nu een man van de knechten van Saul, diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren. Hij had een oponthoud voor het aangezicht des Heren. Die was daar dus, bij de tabernakel. En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herderen die Saul had. En daarna wordt er niks meer over gezegd. Maar hij wordt ons wel hier geïntroduceerd. Later, in hoofdstuk 22, wordt daar wel het een en ander over gezegd, want de man verraadt de boel. En het resultaat is dat al die priesters hierin op, inclusief Achimelech, gedood worden. Omdat ze David geholpen hebben. Maar het moet duidelijk zijn dat Doeg de Edomiet een knecht is van Saul en daarmee de uitbeelding van het Joodse volk. De Joodse religie. Ja, eigenlijk moet ik dan uitleggen dat Edom sowieso de geschiedenis door de uitbeelding is van het ongelovige Joodse volk. Edom, Esau. Maar ja, dat voelt me vanavond toch wel wat te ver. Maar ik zeg dan maar gewoon, nou in elk geval, de grote vijand van de Heer Jezus Christus en van het evangelie was inderdaad het Joodse volk, het Judaïsme. Men leest het boek Handelingen. Nou ja, je kan ook de Nieuwtestamentische brieven lezen natuurlijk. Toch? Gek, hè? Er hoor je nooit meer iemand over, dat is te lang geleden. Christen hebben de naam Jodenhaters te zijn, wat fundamenteel onjuist is, want zij zijn beminden om der vaderen wil. Maar andersom, daar hoor je nooit iemand over. Hè? Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwent wil. Dat is Romeinen 11. Zo liggen die dingen. Officieel. En volgens de Bijbel. En als u dat niet zo persoonlijk of op één volk gericht wil hebben, dat kan ook. Het hele punt is dus dat religie de grote vijand is van geloof. Maar ja, dat was het onderwerp in de tent, dus dat ligt bij mij ook een beetje bovenop. Hè? Toch? Maar dit is wat het uitdrukt natuurlijk. Hè? Nou goed. Vervolgens krijgt David ook nog een zwaard mee. Dat van Goliath de Filistijn als de uitbeelding van dat hij de Filistijnen heeft overwonnen. En daarna doet David heel wat geks. Dat wordt hem dus tot op heden kwalijk genomen. Vers 10, David ging met het zwaard van Goliath aan de haal. Hoe hij dat gedragen heeft, waarschijnlijk op een steekwagen. Ja, ik weet het niet. Hè? Geef het mee. Nou goed, en dan 21 vers 10, en David maakte zich op en vluchtte in die dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam notabene tot Achis, de koning van Gat. Maar Gat is een van de vijf steden der Filistijnen. Dus met het zwaard van de Filistijn, notabene, meldde hij zich voor de poort van de stad Gat. En dus bij koning Achis. Hier. En daar deed hij wat raars, hè? Vers 11. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem, tot Achis, de koning, is deze niet David, de koning des lands? Zij herkenden hem wel als koning. Aardig is dat, hè? Is het niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. De Filistijnen hadden meer respect voor David dan voor Saul, hoor. En dan moet je dus bij weten dat de Filistijnen heel de Bijbel door, zelfs van voordat ze zo heten, een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, van het vlees. Dan begrijp je ook dat Saul dus die strijd weliswaar aanbond met de Filistijnen, maar die strijd niet kon winnen. Gaan we te snel? Saul, de wet. De wet gaat de strijd aan met het vlees. De wet is trouwens ook gelegd op het vlees. Maar daarom is de wet ook zwak en onprofijtelijk. Omdat het vlees zwak is. Maar in ieder geval, de wet kan de strijd tegen de oude mens niet winnen. Bovendien, hoe harder er gevochten wordt, hoe sterker het vlees wordt, hè, zegt het Nieuwe Testament daarover. Daardoor wordt het vlees getraind, wordt geactiveerd en wordt alleen maar sterker. De wet doet de zonde toenemen. Volgens de filosofen zou de wet de zonde moeten terugdringen. Dat heeft men bedacht. Maar de Bijbel zegt dat het wel aardig bedacht is, maar dat het niet zo is. Het werkt in de praktijk net andersom. De wet activeert het vlees, maakt de zondaar actief, zodat daardoor de zonde toeneemt. Dat staat enige malen in Romeinen en in de Galatenbrief. Hè? Letterlijk zo, hè. Vandaar dat Saul die strijd niet kon winnen, David wel. En voor Saul hadden de Filistijnen niet veel respect, maar voor David wel. Nou ja, tot hier ongeveer. Want wat staat er nou? David legde deze woorden in zijn hart en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Maar je vraagt je af waarom hij dan daar naartoe ging natuurlijk. En het antwoord is dat het deel uitmaakt van zijn profetische bediening. Zoals dat zo vaak is met profeten die wat moeten doen, waarvan je zeker weet dat ze dat niet eigen beweging ooit zouden doen, maar deel bracht hen daar. Of gaf hen opdracht, en soms staat dat er niet bij. En soms ook wel, hier niet, maar ik denk dat dit gewoon een profetische aangelegenheid is. Hè? Hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat. Dat betekent gewoon zijn verschijning, hoor. Dat is niet alleen maar zijn gezicht, maar dat is zijn hele lichaamstaal en alles, hè, zullen we zeggen. Zijn gedrag. Het wordt zelfs bij gelegenheid vertaald met aanwezigheid, dit woord, gelaat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen en hij maakte zichzelf gek. Hij deed dus gek, hè. Maken is doen en doen is maken. In het Nederlands, maar in het Hebreeuws helemaal. Hè. Hij maakte zichzelf gek, hij deed gek onder hun handen en hij bekrabbelde de deuren der poort en hij liet zijn zeven, zijn speeksel, in zijn baard aflopen. Hij kwijlde. Ja, je moet het niet verder vertellen, maar dat is wat... Ja, zoek ik een ander woord voor gekken, want dat mag ik nou niet zeggen. Maar, hè, dat is wat psychisch gestoorden. Ik moet even oefenen op het woord. Dat is wat psychisch gestoorden nogal eens doen, hè. Kwijlen. Hebben de mond niet onder controle, kunnen hem ook niet dicht houden. Wat is in Veldse? Ja, ik hoef jou niet aan te kijken. Dat weet je wel, hè.
Ja, Bert.
Vraag hem maar aan Bert, die weet het allemaal. Hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zei Achis tot zijn knechten: Ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Waarmee de man dus toch toegeeft dat er onder de Filistijnen heel wat gekken zijn. Hij zegt, kom ik er niet heen tekort. Ik heb er genoeg. Ik heb er zelf genoeg. En dat is natuurlijk ook zo. Als u begrijpt waar het over gaat. Hè. Deze hele situatie van deze plaatsgat en koning Agis zijn een beeld van de natuurlijke mens, de wereld, zeg maar. En voor de natuurlijke mens is de Heer en al wat daarbij hoort dwaasheid. Dat staat ook uitgebreid in het Nieuwe Testament. Trouwens, het schiet me eens te binnen, iemand heeft me ooit verteld dat na Moria in het Oude Testament weliswaar de aanduiding is van de Tempelberg, van de berg waar Abraham Isaac offerde, maar het was de Tempelberg. Hè. De naam Jeruzalem is daar ook weer van afgeleid, langs de ingewikkelde weg, Moria, Jeruzalem, enzovoorts. Maar dat hetzelfde Moria via het Grieks betekent dwaasheid. Nou ja, of dat toeval is of niet, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is wat de apostel Paulus hierover schrijft in 1 Korinthe, hoofdstuk 1. In het gedeelte vanaf vers 17, geschreven aan gelovigen die de toch tamelijk Filistijnse levenswijze op nahielden. De Korintiërs die spreekwoordelijk geworden zijn voor hun vleeselijke, dat wil zeggen aardse levenswijze, dan wel denkwijze natuurlijk. En aan hen, aan die Korintiërs, schrijft hij in vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet de zin half lezen, hè. Niet zeggen dat Paulus hier zegt dat hij niet gezond is om te dopen. Dat is hier wel degelijk, maar het is niet punt 1. Hè. Het is om het evangelie te verkondigen. In de voorgaande verse zegt hij dan ook dat hij inderdaad doopte. Hè. Maar dat was niet het doel. Het doel is niet doop, maar het doel is de verkondiging van het evangelie. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan. Dwaasheid, gekkigheid, krankzinnigheid, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en de verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar zijn die? Die zijn nergens, zegt Paulus nu, hè? In gewoon Nederlands. Hè? Die lui, die wijzen, die zijn nergens. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? De vraag is, wat heeft die wijsheid van de mens gebracht? Het antwoord is niets. Alleen maar meer problemen ben ik geneigd te denken. Dat ben ik serieus hoor. Maar dat staat hier ook, hè. En dan verder commentaar. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. De wereld is niet tot God gekomen door de wijsheid. Integendeel eigenlijk, hè. Zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Aan het evangelie ligt helemaal geen filosofie ten grondslag. Wat eraan ten grondslag ligt, is de rechtvaardigheid Gods. Een juridische aangelegenheid. Dat is niet mijn filosofie, dat staat gewoon in Romeinen 1. Daar staat, evangelie is kracht Gods tot, er stond hier ook kracht Gods, maar dan tot zaligheid, het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want in hetzelfde wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Misschien ook de genade Gods, maar het staat er niet, hè. Er staat in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. De heel eenvoudige waarheid, dat namelijk God een rechtvaardig oordeel gebracht heeft over de mensheid via degene die in rechten, dat wil zeggen ook volgens het recht, de mensheid in rechten vertegenwoordigde. Dat wil zeggen het hoofd van de menselijke familie. Wat alleen maar kan als de hele mensheid van Adam afstand, want anders geldt het niet. Zeg dat maar tegen, nou ja, zeg dat maar in Hilversum of maar, weet je veel wat. Nee, ik blijf dat roepen. Simpel genoeg, hè. Als de mensheid niet van die ene man afstamt, dan is er geen redding. Heel simpel. Wie de tweede Adam is, die hoofd en losser, Goel, is van dus de hele menselijke familie, dan kon hij niet in rechten onze schuld betalen. Maar het is wel wat hij gedaan heeft, daarmee heeft hij aan de wet Gods voldaan. Zo, en alleen maar zo, heeft hij de wet Gods vervuld. Het is een bekende term, maar ik geloof dat niemand weet wat het betekent. Langzamerhand meer, hè. Zo heeft hij die wet vervuld. En daarna zijn wij terug bij af, namelijk, en ieder die gelooft ontvangt eeuwig leven, want het zondeprobleem is van Gods wegen opgelost. That's it. Dat is geen filosofie, dat is een heel eenvoudige waarheid. En naar de normen van de filosoof dwaasheid. Maar ja, het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dan komt er een klein filosofietje, namelijk overmits de Joden een teken begeren. Hij zegt, Joden, dat zijn die lui, die willen altijd maar tekenen. Hè? Men leest het evangelie. Ze kwamen tot Jezus en zeiden, Heer, wij wilden wel een teken zien. Wil ik nog eens een kunstje doen? Maar het hielp niks, want de tekenen begrepen zij niet. Wij soms ook niet, heb ik wel eens de indruk. Maar daar ga ik het nou maar niet over hebben. Hè? Ze tekenen van andere dingen uiteraard. Hè? Maar goed, Joden willen tekenen. En de Grieken zoeken wijsheid, namelijk filosofie. Daar zijn de Grieken beroemd mee geworden. En ze hebben ons heel wat filosofie nagelaten, overigens. Maar goed. En daarna hebben de Duitsers en de Fransen er nog een schepje boven. Maar goed, laat maar zitten. Toen maar weer, filosofie. Maar het leidt tot niks. Het houdt je bezig. Het is misschien best aardig uitzicht onderweg. Je komt nog eens ergens, maar je komt in de werkelijkheid nergens. Het is geen einddoel. De weg leidt tot niets. Nee. Iets blauw in hinein. Nou goed. Te vrezen van dat het niet blauw is trouwens, maar vooruit. Ja. Maar de Joden begeren een teken, de Grieken zoeken wijsheid. De wijsheid der wereld zou vergaan. En de Joden zouden geen teken meer krijgen. Behalve nog even dat ene teken van Jona, weet u nog. Maar het teken van Jona is het teken van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hetgeen hun vervolgens gepredikt geworden is. Doch wij prediken Christus, niet teken, let op hè. De Joden begeren een teken, maar wij prediken Christus, zodat het idee van prediking van Christus niet samengaat met het doen van tekenen. Hè? Wat zei ik?
Ja.
Lees hem nog even drie keer. De Joden willen tekenen, maar wij prediken Christus. Dat wil zeggen, ze krijgen geen tekenen. Begrijp me niet verkeerd, er zijn nog enige tekenen gedaan in de dagen van handelingen, om zo te zeggen. Maar het hield ook op in de dagen van handelingen. En daarna geldt geen tekenen meer. De eerste generatie van het christendom is tamelijk uitzonderlijk. Dat is eenmalig, om zo te zeggen. Zoals de instelling van de raad van oudsten onder Mozes en Jethro ertoe leidde dat die 70 oudsten profeteerden. Daar staat er laconiek achter. Doch daarna niet meer. Precies. Maar die hele raad van oudsten is een uitbeelding van de gemeente. Want dat is wat de gemeente is. Een volk van eerstelingen. En er wordt aanvankelijk geprofiteerd, op tekenen gedaan, maar daarna houdt het op. Die tekenen, die profetieën bevestigen de goddelijke hand in de ontwikkelingen, zal ik maar zeggen. En als dat gebeurd is, hoeft dat niet tot die lengte van jaren herhaald te worden, uiteraard. Bovendien zou het in strijd zijn met de grondgedachte, namelijk dat de Heer zich uit deze wereld heeft teruggetrokken. Waarom ook niet? De mensheid is voor hem dood. Sinds één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, er wordt over tekenen gesproken daarna in de Bijbel, ook in de brieven. Maar dat heet het tekenen van der verleiding enzovoorts. Hè? Wonderen en tekenen van het beest en hoe het maar heten mag. Toch? Ja, ja. Vandaar dat hij Maitreya nu tekenen doet, zogenaamd. Nou ja, als je leest welke dan, dan moet ik zeggen, nou, dat is nuttig hoor. Huilende Maria-beelden of Boeddha-beelden, dat soort dingen meer. Hè. Hij straalt water in. Nou, weet ik veel wat hij allemaal doet. Ik denk niet dat je er veel aan hebt, dat het erg nuttig is. Maar die maar terzijde dan, hè. Dat zal in de toekomst wel anders worden overigens. En dat zegt hij trouwens zelf ook. Maar de Bijbel zegt dat ook. Toen maar. Maar wij prediken Christus de gekruisigde, vers 23. Den Joden, dat wil zeggen voor de Joden, een ergernis, let op het woord ergernis. Een ontleend aan de... Hè? Ja, aan de steen waarover men zou struikelen, want ergernis is struikeling, hè, dat is wat het betekent. Hè. De rots der ergernis, de steen des aanstoots, enzovoort, zoals in Jesaja 8 al werd aangekondigd en vele malen herhaald. Zij struikelen over de steen. Wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar Grieken zoeken wijsheid, maar dat vinden ze hier niet in. Nou ja, het is wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, maar dan ben ik een hoofdstuk verder inmiddels, dat is hoofdstuk 2. Maar het blijft dwaasheid voor de wereld. En dan, maar hun die geroepen zijn, beiden, Joden en Grieken, dat zijn dus de gelovigen daaruit, hè? Want je bent geroepen, even voor de Calvinisten onder ons, je bent... Last. Nee, die zijn er niet, maar dat doet er niet toe. Misschien ook wel, dat maakt mij niet uit. Maar geroepen, dat slaat niet op ongelovigen die geroepen worden om tot geloof te komen. Maar het gaat om het verschijnsel dat gelovigen geroepenen zijn. Want gelovigen zijn geroepen tot heerlijkheid... dan wel tot zoonstelling. Dus ik heb een ander woord voor. Wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Dat is hetzelfde. Tevoren bestemd tot, hè? Proorizo. Tevoren verordineren. Maar het is hetzelfde als geroepen. Ik bid u dat gij wandelt waardiglijk, Efeze 4, de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan Filippenzen, wij zouden maar één ding doen, vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jagen wij naar de prijs der roeping Gods, die van boven is, want wij zijn van boven geroepen tot zoonstelling. Daar gaat het om. En dat staat hier ook, hun die geroepen zijn, maar dat zijn dan al gelovigen dus, en voor de gereformeerden, zij zijn uitverkoren dan dus, hè? Want je bent uitverkoren pas als je aan de goede kant van de streep staat. Niet je bent uitverkoren om naar de goede kant van de streep te gaan. Men past die woorden verkeerd toe. Hebben we die nog? Ja. Dat staat ook in Efeze 1 trouwens, dat was één vers eerder. In vers 4 van Efeze 1. Daar staat dat wij als gelovigen uitverkoren zijn in Christus... In Christus, van voor de grondlegging der wereld, heet dat. Of hoe men dat maar vertalen moet, dat doet er nou niet toe. Het idee is, lees hem maar 100 keer, of gewoon nog een keer, dat moet ook voldoende zijn. De gedachte is dat God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En waar wij als gelovigen gezegend zijn, Efeze 1 vers 3 nu, met elke geestelijke zegening in Christus, hebben wij dus... in hem deel gekregen aan zijn uitverkiezing. Moeilijker is ze niet. Kortom, als men tot geloof gekomen is, dan is men uitverkoren en heeft men deel aan deze hemelse roeping. En dan geldt ook wat hier staat in 1 Korinthe 1 vers 24. Maar hun die aan hun dus, hè, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, maar niettemin ook de wijsheid Gods. En daar gaat hij dan op verder. met name in hoofdstuk 2, namelijk wij prediken de wijsheid Gods, ik neem een grote sprong, vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, etcetera. Dat wil zeggen, er is wel sprake van wijsheid Gods, maar dan toch een wijsheid die wij niet hoeven te verzinnen, maar die God ons openbaart, zijn wijsheid namelijk. En die niet tot stand komt via menselijke wijsheid of menselijk streven of wat dan ook maar. En in de ogen van de mens zijn deze dingen dus gewoon dwaasheid. En wij die vasthouden aan de letterlijke inspiratie van de Bijbel, we worden gewoon voor gek verklaard. Dat is wat voor de gelegenheid 3000 jaar geleden, in ieder geval 1000 jaar voor 1 Korinthe 1, gedemonstreerd werd door David. Die verscheen aan de poort van Gat, zijn opwachting maakte bij de natuurlijke mens, om zo te zeggen. En die konden niet anders concluderen, die natuurlijke mens, die Filistijnen, konden niet anders concluderen van David is gek geworden. En het eigenaardig is, of dat waar is, weet ik niet, want ik moet me ook wat laten wijsmaken. Ik heb me laten wijsmaken dat men krankzinnigen van ouds niet, gewoon niet liet gaan, zal ik maar zeggen. Men deed er niks aan. Men doodde ze ook niet, zoals wel eens gedacht wordt. Maar ze werden buiten de samenleving gehouden. En dat betekent dus buiten de poort. Ze komen er niet in. Nou ja, wij sluiten ze op. Of uit. Nee, ik bedoel het niet zo lelijk als het klinkt, maar historisch was er niet zoveel verschil tussen een gevangenis en en zo'n inrichting. Toch? En hoe dat nu is, weet ik niet. Vraag het aan Bert, die heeft daar verstand van. Hè? Nu worden ze netjes verzorgd, hè? Maar wel buiten de samenleving. En een van de redenen daarvoor is dat ze net als criminelen, ja, ik kan het toch ook niet helpen, dat ze net als criminelen geacht worden een gevaar voor de samenleving te zijn. En zo werken die dingen. Hè? Dat meek niks lelijks over gezegd te hebben over criminelen. Of over, nou ja. Ik weet het nooit. He? Doe maar weer. Waar waren wij? In 1 Samuel 21. Heb ik aan razende gebrek dat gij... Ik vind het een prachtige zin. Heb ik razende gebrek dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Nee, maar die hoort ook niet in dat huis. Hoewel, later komt hij hier nog eens een keer terecht. En dan woont hij daar een poosje, David. Maar dat is een ander verhaal. Hoofdstuk 27 of zo? Ik weet het niet. Maar goed, die ga ik nou toch niet op in. Waar ik nog op in moet gaan is het eigenaardige dat hier sprake is van David voor Gad. En de koning van Gad, der Filistijnen dus, heet Achis. Terwijl in Psalm 34 staat, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. En zo worden dit soort opschriften van de psalmen in discrediet gebracht. Dus het klopt niet eens, want die man heette niet Abimelech, die heette Achis. Want er staat in 1 Samuel 21. Toch? Nou, daar is een heel eenvoudige oplossing voor. Veel van die problemen komen voort gewoon uit een gebrek aan kennis van de Bijbel. Hè. Dat is zo, sorry, maar ja, dat is zo. Niet dat ik alles weet, maar daarom kan ik dit wel zeggen. Dus een gebrek aan kennis van de Bijbel. Het punt is namelijk dat koningen der Filistijnen sowieso aangeduid worden als Abimelech. Zo heette die lui. Hè? Nou ja, in Nederland hebben ze de prins van Oranje, of wat het maar was. We hebben er heel wat langs zien komen in de loop van de geschiedenis. Met verschillende rugnummers en verschillende voornamen. Maar wel met dezelfde achternaam, zal ik maar zeggen. Nou, zoiets is dat. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Want hoe heet de koning van Egypte ook alweer? Hij heette Nego. Bij nader inzien was het gewoon Ramses II. Maar dat... Jongens, maar kom, dat moet ik niet aanhalen, dat is tegenwoordig. Maar waarmee maar gezegd wil zijn, hij had nogal meer namen. Maar in de Bijbel heet hij onvermijdelijk Farao. Want dat is nou eenmaal het Egyptische woord voor koning. Zal ik u nog eens wat leuks vertellen? Zal ik iets leuks vertellen? Heeft er niets mee te maken, maar ik blijf af en toe prikken, dat vind ik leuk. Toen Jeremia met een van de dochters van Zedekia aankwam in Ierland, met die steen en met die, wat had hij nog meer bij zich? Oh, zijn penningmeester. Nee, zijn secretaris had hij bij zich. Weet je ook weer, Baruch enzovoort. Toen wordt die dochter van Zedekia wordt aangeduid in een van de historische geschriften daaromtrent, wordt aangeduid als de dochter van Farao. Maar dat was ze niet. Ze was de dochter van Zedekia. Maar ze waren gevlucht uit Judea via Egypte, vanuit Egypte naar Ierland. Noord-Ierland, ja. Daar wordt ze beschreven als de dochter van Farao. Maar als je bedenkt dat Farao gewoon het Egyptische woord is voor koning, dan is ze gewoon de dochter van de koning. Er is dus niks mee mis, maar het was de koning van Juda uiteraard, hè? Niet van Egypte. Nee, staat niet in de Bijbel. Nou, nee, daar ga ik het niet over hebben. Het staat wel in de Bijbel. Maar toen maar weer, hè. Maar hoe heette iets anders dan, hè? De koning, hoe heette de koning van de wat heette die jongens ook alweer? De Amalekieten? Agag. Die heet altijd Agag. De grote beschermer. Gag is een dak, hè. Een Agag heeft iets met een dak, een bescherming te maken. Nou ja, goed, maar die heette dus de koninklijke titel. En de koning der Filistijnen heet Abimelech, dat is al zo in Genesis 20 of zo. Dan heb je nog niet eens Filistijnen. Maar het is wel, even kijken hoor, of dat waar is. Daar heb je nog niet eens Filistijnen, maar het is wel in dat gebied. Ja, dat is in Genesis 20. Vers 1, Abraham reisde vandaan naar het land van het zuiden, Teman, en woonde tussen Kades en Sur, en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Nou, dit is in de Gaza-strook, wat wij nu de Gaza-strook noemen, en dat is het land van de Filistijnen. Of die lui toen Filistijnen heten, die daar wonen, dat doet weinig ter zake. Maar dat is het, hè. En als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd dat ze is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Die man heet Abimelech. In de dagen van Abraham, heb u dat? Dan kom je een generatie verder. Hoofdstuk 26, l'histoire se répète, zeggen de Duitsers. Als ze Frans spreken, tenminste. Nou ja, Genesis 26. Er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Het is sowieso de terugverwijzing naar Genesis 20, leuk hè. En daarom herhaalt de geschiedenis zich. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En dan herhaalt zich diezelfde geschiedenis, want men heeft het daar op zijn vrouw voorzien. Dat was de vorige generatie ook zo. Maar de koning van Gerar heet nog steeds Abimelech. En de kans dat het om dezelfde man gaat is tamelijk gering. Want dan moet die Abimelech hier wel erg hoge leeftijd bereikt hebben. En ik vraag me af of hij dan überhaupt Rebecca nog heeft kunnen zien zonder bril. Laat staan dat hij zich kon herinneren wat je er ook alweer mee komt. Maar dat zeg ik dan natuurlijk helemaal verkeerd. Kortom, het is een opvolger. Ja, die lui heette nou eenmaal zo. En meer specifiek, natuurlijk waren de vijf koningen van de... Later waren vijf steden van de Filistijnen met vijf verschillende koningen enzovoort. Nou, deze zal voor de gelegenheid Achis geheten hebben. Maar als je hem gewoon wilt aanduiden als een Filistijnse koning, zonder dat het verder ergens een rol speelt, heet hij dus gewoon Abimelech. En dat betekent mijn vader is koning. En daar is hij het ook, hè. Het is de erfelijke titel, dus daar is niks onlogisch aan. Behalve dan dat de term Abimelech in Psalm 34 vers 1 natuurlijk ook verwijst naar dat altijd maar dat vlees heerst. Hè? En zijn eigen normen hanteert en daarom David en de zijnen verwerpt. En beschouwd als krankzinnig, want zo was het onder hun handen en in hun ogen. Daarna verdwijnt David naar de spelon van Adullam. Nou ja, het is een afbeelding ook van wat Petra is, maar daar komt hij ook nog eens terecht, hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het zijn jaren waarin David op de vlucht is voor koning Saul. En waarbij enige malen sprake is van die mantel van Saul, die koningsmantel die van hem zal worden afgenomen. Die moet je ook onthouden, want in het Nieuwe Testament is nogal eens sprake van de zoom van zijn kleed. En de zoom van zijn kleed aanraken. En niet alleen van de Heer, ik geloof zelfs van Paulus ook nog. Of was het van Petrus, dat weet ik nou zo gauw niet, met al die geschiedenissen door elkaar nu. Die zoom van dat kleed, dat is altijd de uitbeelding van dat koninkrijk, hè? Dat komen zou, enzovoorts. Maar goed, verder ga ik er niet op in. Het moet duidelijk zijn dat de rest van de inhoud van Psalm 34 dus alles van doen heeft met een groepering, met gelovigen die de Heer Jezus Christus als koning erkennen, terwijl de wereld als zodanig leeft, of onder de macht van Saul, zeg maar de wet, of onder de macht van het vlees, zeg maar de Filistijnen. En in de praktijk is dat verschil niet zo groot. Nog één ding ter inleiding van deze psalm. Dit is een zogenaamde alfabetische psalm. Bij vers 2 ziet u staan Alef. En dan Beet, Gimel, Dalet, He, Woud, Zayin, enzovoorts. Dat zijn achtereenvolgens de letters, de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Officieel heet het dat die niet compleet is, daar heb ik al eerder op gewezen. Het is maar zelden compleet. Dat is in dit geval officieel ook zo. Namelijk in vers 6 zijn we bij de he en daarna moet de waf, de vouw komen. Die heeft men erbij geschreven. Ik weet niet waarom, want het is me niet opgevallen. Dat zie ik nou op me voor het eerst, geloof ik. Dat die vouw erbij staat, want hij komt niet voor aan het begin van het vers, in elk geval. En om hem alsnog te vinden ergens in het vers, ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Die kom je vanzelf wel een keer tegen. Maar officieel staat hij er niet, de vouw, de waf, zegt men tegenwoordig, ontbreekt. Dat is hoe spreek je hem uit? Een V, een O, een W, een O, hoe ze hem maar uitspreken. De letter W, dat komt er het dichtst bij in de buurt. Maar het is het cijfer 6. De aardigheid ervan is namelijk dat 6 het getal van de mens is. Dat wil zeggen, duidt op de. Dit is de eenvoudigste versie hoor, die ik u nu vertel. Er zit een heleboel aan vast, maar vooruit. Hè. 6 staat voor de mens. Vanwege de mens op de zesde dag en vanwege de functie van de mens. Maar het getal 6 is dus inderdaad primair een aanduiding. Niet van de mens in het algemeen, maar van de Heer zelf als de zoon des mensen. Vandaar dat het getal van de populair gezegd de antichrist, het getal van de beest, is ook 6. Hè. Nou ja, 666. En dan staat er zelfs bij. Een menselijk getal. Getal eens mensen in openbaring. Officieel weet men niet waarom die 6 zou ontbreken. Wat daar de reden van is. Er zal wel een reden voor zijn. Het is, een psalm is een gedicht. Een soort kunstwerk dus. En er zitten soms dingen in die voor de lezer niet herkenbaar zijn. En nou zal ik niet zeggen dat ik het wel weet waarom hij er niet staat. Maar het enige wat ik kan bedenken is dat het hier in deze psalm juist gaat over de 6, de zoon des mensen, die door de wereld verworpen wordt. En dat lijkt mij, maar ik zeg het zeer terughoudend, lijkt mij de reden te zijn waarom hij uit de reeks is weggelaten. En ik zeg nog een keer, in al die alfabetische psalmen is altijd wat weggelaten. Nou, niet helemaal altijd, geloof ik, maar in de meeste gevallen wel. Daar moet dus wat mee zijn, of we dat herkennen of niet. En ik denk dat het hiermee van doen heeft. Met de afwijzing en dus verwijdering van de zes, namelijk van de Zoon des Mensen. Want zoals gezegd, de psalm spreekt in de eerste plaats over de gelovigen, het gelovige overblijfsel, in onze tegenwoordige bedeling, waarin Saul nog aan de macht is en David is moeten vluchten. Goed, vers 2. Ik zal de Heere loven te aller tijd. Verblijdt u in de Heere te allen tijden, zegt Filippenzen, meen ik. Ik zal de Heere loven te aller tijd. Zijn lof zal geduriglijk, dat is hetzelfde als te allen tijd uiteraard. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Dat wil zeggen, het is een variant op de term die we uit andere psalmen kennen. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, zou dat leven, namelijk die adem, gebruiken. En dus primair de mond, om de Heer te loven. Vers 3, mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. En mijn ziel, dat is het praktische leven van een mens, hè? Dat weet u. Hè? Dat is de ziel, de wandel eigenlijk gewoon. We zijn die betekenissen kwijtgeraakt in ons moderne taalgebruik. Maar in de Bijbel is daar geen twijfel over mogelijk. De ziel is het leven, maar niet als levensbeginsel, in abstractie, maar concreet. Het praktische leven, de wandel van de mens. Mijn ziel zal zich beroemen, ik zal mij in mijn wandel beroemen in de Heere. Je kunt er meteen naast leggen, Galaten hoofdstuk 6... Het zij verre van mij, Galaten 6 vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Eens kijken. Ja, Galaten 6 vers 14. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dat komt volstrekt overeen met de situatie die ons geschilderd werd in 1 Samuel 21. David is gevlucht buiten de wereld, om zo te zeggen. Buiten de samenleving, buiten het koninkrijk van Saul, wel te verstaan. En in sterkere termen lees je dat dan in Galaten 6. Wij zijn der wereld gekruist en de wereld is voor ons gekruist. We hebben met die wereld niks van doen. Niet als kinderen gods in elk geval. Niet in verband met onze hemelse roeping. Als u begrijpt wat ik bedoel. Naar het vlees wellicht wel. David komt niet voor niks bij de Filistijnen terecht. Maar in werkelijkheid, wij zijn van Gods wegen geroepen tot heerlijkheid. En dat plaatst ons buiten de legerplaats, heet dat. Hè? In Hebreeën 13. Daar beroemen wij ons in. Romeinen 5 zegt het nog iets anders. Die zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En wij roemen ook in de verdrukkingen en in de genade in welke wij staan. Hè. Genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid. Dat soort dingen. Dat heeft met de wereld als zodanig niks te maken. Dat heeft van doen met onze positie als eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. David in deze positie is nog steeds degene die zou onderwijzen. Dat was al zo in Psalm 32. Herinnert u zich misschien een onderwijzing van David? Die in vers 8 zei, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. En hier in Psalm 34 is hij ook aan het onderwijzen. Aan de zachtmoedigen namelijk. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. En u weet wat het Nieuwe Testament daarover zegt, over zachtmoedigen? In Matthäus 5, de beroemde bergrede. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zie je dat het over koningschap gaat? En hier dus ook, hè. David zal het koninkrijk erven en uiteindelijk het aardrijk, via zijn zoon uiteraard, hè? Via de Heer Jezus Christus. De zachtmoedigen, dat zijn degenen die een zacht gemoed hebben, in gewoon Nederlands een ontvankelijk hart. Dat is nog een soort beeldspraak, geloof ik, maar vooruit. Een ontvankelijk, ja, voor de medici onder ons is dat in ieder geval zo, hè? Een ontvankelijk hart. Denk maar aan Jacobus 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Een zacht gemoed, dat wil zeggen dat men geneigd is om iets aan te nemen. In de Bijbel wordt het ook in verband gebracht met stenen tafelen. Daar moest het woord van God ingebeiteld worden. En de Heer zei maar, onder het nieuwe verbond zal ik mijn woord in hun harten planten. In vlezen tafelen. Onder verwijzing dus naar de stenen tafelen. Maar impliciet gaat het daar dus over een zacht gemoed. Gelovigen dus zijn per definitie zachtmoedig. Geneigd tot horen. En hongerig naar het woord, vandaar zalig die hongeren. Want ze zullen verzadigd worden. Met het woord van God uiteraard. Met het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Enzovoorts. Je moet die begrippen leren kennen. Hè? De zachtmoedigen zullen horen. Logische wijze, ja. Zachtmoedigen per definitie horen. En zullen verblijd zijn. En dus de Heere loven vervolgens weer. Want als men eerst hoort, spreekt men daarna. Vers 4, maak de Heere met mij groot. Wij zouden de Heere groot maken. En we zouden dat doen bij David. Met de Heere Jezus zelf. Ook een nieuwtestamentische uitspraak. Romeinen hoofdstuk 6. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook gij in nieuwheid. Als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat wil zeggen, tot heerlijkheid des Vaders. Want zoals de Heer zelf is aangesteld tot priester, tot heerlijkheid des Vaders, zo zijn wij gesteld tot priesters in hem, tot heerlijkheid des Vaders. Dan wel, wij zijn door hem gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar dat is Openbaring 1, vers 6 of zo. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Het staat dus weer twee keer hetzelfde. En het samen en met mij slaat natuurlijk op die lui die bij David waren en die met hem verzameld werden in Adullam. De jongelingen uit de plaats van zulk een enzovoorts. Hè. Kortom, de hele gemeente. Vers 5. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Dat was zojuist gebeurd, zoals in 1 Samuel 21 beschreven. Hij wordt gered, uitgered. Het woord wordt nog een paar keer gebruikt in de volgende versen. Vers 6, zij hebben op hem gezien, maar het komt overeen met ik heb de Heere gezocht. En die zij zijn degene die bij David zijn, dus in de eerste plaats. Hè? Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet beschaamd geworden. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Het idee is dat wij als gelovigen onze hoop, onze verwachting stellen op de Heer. En wij dienen hem en op grond daarvan zegent hij ons. Hetgeen hierna nog uitgebreider gezegd wordt, of misschien duidelijker. Maar waar onze levens als een waterstroom op hem gericht zijn, zal hij op ons gericht zijn. Hè? En zal hij ons geven wat wij nodig hebben en ons eventueel uitredden enzovoorts. Dat schaamrood worden enzovoorts, daar hebben we al eerder over gesproken. Beschaamd worden, naar aanleiding van Psalm 25. Vers 2, mijn God, op u vertrouw ik. Ik krijg hetzelfde met andere woorden. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen. En dus ongelovig handelen. Zonder oorzaak, et cetera. Wanneer men zijn hoop en verwachting stelt op de Heer, zal men niet teleurgesteld worden, betekent dat. Andersom staat het in het Nieuwe Testament ook. Indien wij hem verloochenen, dat is de negatieve variant, hè? Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Want wij worden geacht dienstknechten van God te zijn, hè? Hem te dienen. Staat hierna ook, kom er zo terug. Vers 7, deze ellendige riep en de Heere hoorde. Wat vertaald is met ellendig betekent feitelijk, nederig. Dat is de meest positieve vertaling trouwens. Het kan ook zijn deze terneergedrukte. Dan heb je last van een depressie. Dan ben je depressief, dan ben je terneergedrukt letterlijk. Hè? Zoiets is het, hè. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Benauwdheden, dat heeft de betekenis van dat men benauwd heeft. Gebrek aan leven, gebrek aan adem, dat men verdrukt wordt en daarom niet kan ademhalen. En als de Heer verlost uit benauwdheden, plaatst hij ons in de vrijheid. Dat is het Bijbelse jargon daarvoor, hè. In de ruimte heet het ook. In de ruimte, ja. Wat was dat ook alweer? Soest. Oh, nee. Moet even nadenken. In Soest. Rokkanje? Nou ja, vooruit maar weer. Ja, dat was een onderafdeling, geloof ik. Ja, ben ik ook nog eens geweest. Maar goed, in de ruimte. Je ziet dat sommigen die terminologie kennen en gebruiken zelfs als naam. Hè. In de ruimte, in de vrijheid, plaatsen ze ons. En wie het plechtig doet, noemt het Rehoboth. Dat men dan ruim vertaalt met de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Maar Rehoboth betekent gewoon ruimte. Ruimten eigenlijk, meervoud. Dan is het veel ruimte, hè? Maar goed. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan vers 8. De engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. De engel des Heeren legert zich rondom. Je zou toch denken dat het dan meerdere engelen zijn. Als ze zich legert. Dus een leger kan toch. Maar goed, het zal ook wel beeldspraak zijn. De engel des Heeren. Ik denk dat het dezelfde is als wat wij noemen de engel zijns aangezichts. Hoe mooi. Hé, hey, de engel zijn aangezicht. Staat in het Nederlands. Ik geloof in Jesaja 63. In het Engels staat daar de angel of his presence. Zodat je me ziet dat aangezicht betekent aanwezigheid. Zijn verschijning. Hè? Maar de engel des Heren is een prachtige term. Het is gewoon de Heer zelf. Ik zeg het nu maar kort. Ik hoef het niet altijd zo uitgebreid te doen. De engel des Heren in het Oude Testament is gewoon de Heer zelf. En de uitdrukking des Heren, die tweede naamval, betekent gewoon namelijk de Heren. De engel, namelijk de Heer. De vraag is alleen, waarom wordt hij dan als engel aangeduid? Nou ja, engel betekent zoveel als een bode. Een boodschapper, maar de boodschap hoeft niet een verbale te zijn. Dat wil zeggen, hij kan ook een taak hebben te vervullen. Dan wordt hij voor het doel ook uitgezonden als bode. Men zou ernaast leggen Hebreeën 1 vers 14. Dat is de kortste angelologie die ik ken. Engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen staan. En de hoogste engel die wij kennen is de engel des Heren. Dat is namelijk de Heer zelf. Die dus logischerwijze dan de aartsengel is. Sommige dingen zijn zo makkelijk. Als je maar niet gehinderd wordt door enige kennis van christelijke traditie, denk ik dan wel eens. Hè? Soms is het handig, maar soms heb je zo'n last van. Hè? Er is maar één aartsengel, hoogste engel, dat is de Heer zelf. Die wordt als engel beschreven, dat kan niet missen. Hij is namelijk de boodschapper van God. Waarom ook niet? Hij is het woord Gods. In het begin was het woord. En iedereen weet dat dat uiteindelijk slaat gewoon op de Heer Jezus zelf. Toch? Maar goed. De engel des Heeren is dus de Heer die een boodschap doet, vervult. En die redding brengt, in die hoedanigheid wordt hij ook inderdaad in het Oude Testament regelmatig geïntroduceerd. In het Nieuwe trouwens ook nog, hè. De engel verschijnt met een boodschap. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Dat wil zeggen, rukt hen uit hun benauwdheid. Haalt hen daartussen uit, zoals David verlost is uit de invloedssfeer, zal ik maar zeggen, van Saul. Rukt hen uit, brengt hen daarmee trouwens ook buiten de legerplaats. En zo werd ook Israël als volk gerukt uit Egypte. Goed. En zo is het met ons ook. We worden gerukt uit de wereld als zodanig. En uiteindelijk loopt het zelfs uit op de opname van de gemeente. De wegrukking van de gemeente, ja. Waaraan natuurlijk de vraag is dit hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Jesaja 27? De rechtvaardige wordt weggeraapt. Het antwoord is nee, het is niet hetzelfde woord, maar het is wel een synoniem. Het heeft wel degelijk dezelfde betekenis. Rukt hen uit. Vers 9. Smaakt en ziet. Smaken is proeven, dan wel beproeven, dan wel proberen. En zin is constateren. Ervaren. Dus je kunt ook zeggen, beproef en ervaar. Dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Die woorden komen op vele plaatsen in de Bijbel tegen. En betrouwen is min of meer synoniem met geloven. Nee, het is synoniem met geloven, maar wat hier vertaald is met betrouwen heeft de werkelijke betekenis, de fundamentele betekenis van vluchten naar. Dat wil zeggen een toevlucht nemen tot. En de vertaling met vertrouwen is eigenlijk een overdrachtelijke, een figuurlijke interpretatie van het woord. Maar dat is legitiem, dat is heel goed. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Het is een mooi woord, want het is Gaza. Maar Gaza, daar komt ons woord huis vandaan. Nou ja, laat het door de Marokkaan uitspreken, dan heb je al een huis of zoiets. En dan ben je al aardig in de buurt van Gaza. Maakt trouwens ook deel, komt ook voor in magazijn. Gaza. Het is een plaats waar men bewaard wordt, een huis. Een magazijn. Op hem betrouwen. Het is dus een veilige plaats. Een plaats waar men de toevlucht. Waar men de toevlucht neemt. Want dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende vertaling. Een toevlucht nemen tot. Wel gelukzalig is de man die tot hem zijn toevlucht neemt. Om zo te zeggen. Of die bij hem zijn huis heeft. Van mijn part. Vers 10. Vrees de Heere, gij zijn heiligen. Wij lezen makkelijk over het woord heilige heen, maar ook in het Hebreeuws van het Oude Testament heeft het dezelfde betekenis als het Nieuwe Testament. Iemand of iets, ik zeg altijd de kachelpook, is heilig als die gebruikt wordt om het brandofferaltaar op te porren. Het zijn heilige voorwerpen, de heilige vaten heet dat, de heilige gereedschappen van de tempel. Je kan niks zeggen over hun moraal en over hun zeden, hun levenswijze, want die dingen leven niet, maar ze zijn wel heilig. En het is niet omdat ze er geen zondige gedachten op nahouden, dan wel geen zondige werken doen. Het is omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. En dat zeg ik omdat het voor ons natuurlijk precies hetzelfde geldt. Hè? Wij zijn heilig omdat we als zodanig zijn aangewezen. En niet omdat we heilig wandelen. De Bijbel leert het trouwens andersom. De Bijbel zegt dat wij heilig zouden wandelen omdat wij heilig zijn. Nou ja, gewijd aan de dienst van God. Iemand die gewijd is aan de dienst van God heet al gauw priester. Maar een priester is niet een priester omdat hij priesterlijk werk doet, maar hij doet priesterlijk werk omdat hij priester is. Hij wordt namelijk zo geboren. Wij zijn heilig. Niet omdat we dat zelf constateren in de spiegel, maar omdat we weten dat God ons die positie gegeven heeft. Dat is waar het over gaat. Hè? Het is een functie. En we zouden uiteraard die functie praktiseren. Heilig. Dat wil zeggen gewijd aan de Heer. Ik heb het nog nagekeken voor de gelegenheid bij de grote Hebreeuwse autoriteit, Samuel Hirsch. En die zegt van dat woord kados, het betekent volledige toewijding aan een taak. En die laat buiten beschouwing dat is een taak die van Gods wegen is opgelegd, of dat het een toewijding is aan God. Hij zegt gewoon, betekenis is volledige toewijding aan een taak. En in de Bijbel krijgt het natuurlijk die wat hogere toepassing. Maar de heiligen, degene die hem dienen, die dus met hun ziel zich beroemen in de Heer, in hun levenswandel, hè? Die heiligen, daar gaat het over. Vrees de Heer, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. Mij zal niets ontbreken, maar dat was Psalm 23. Hij zal in al uw noden voorzien, maar dat is weer het Nieuwe Testament. Maar het is op die grond, omdat we hem dienen. Daarna krijgen we wat jonge leeuwen. Kafar. Ja, dat begint met een kaf, dat klopt, ja. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. De vertaling met jonge leeuwen is goed te zijn in het Hebreeuws legio-woorden voor leeuw. En de vertalers proberen bij gelegenheid toch maar wat onderscheid te maken. Dus daar heb je jonge leeuw, een gewone leeuw, een oude leeuw. Toch, hè? Kom je allemaal tegen. Maar met leeftijd heeft het niks van doen. Maar de vertalers weten er verder geen raad mee. Dat woord dat hier gebruikt wordt voor de leeuw is kefir. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als kafar. En dat woord kent u, denk ik. Kippur, mag ook. Bedekking. Verzoening. U weet wel van Yom Kippur. En van het kaporet. Het verzoendeksel op de ark des verbonds. Maar het woord betekent bedekken. De verklaring daarvoor is dat het hier gaat om leeuwen die bedekt zijn met veel manen, haar. Wat schijnt het aan ontleend te zijn? Vooral, you know, bedoel, hoe moeten wij het weten? Maar dat is de officiële verklaring. Maar het woord betekent dus degenen die bedekt zijn. En in de praktijk mogen dat, en historisch mogen dat dan leeuwen geweest zijn van het een of andere merk of ras of soort of wat het maar was. Maar het gaat om dat wat bedekt is. En lees hem dan nog een keer. De bedekten lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Die de Heere zoeken zijn dus kennelijk onbedekt. En waar zijn we nu terechtgekomen? In 2 Korinthe 3. Waar sprake is van de bedekking, namelijk die van de wet, dan wel religie in het algemeen, die een bedekking vormt, die een mens gevangen houdt, om zo te zeggen, en ook in duisternis houdt. Maar als men tot de Heer bekeerd is, zal de Heer de bedekking wegnemen. En Paulus gaat verder in het volgende hoofdstuk, ik meen in 2 Korinthe 3 dan inmiddels, waar hij zegt, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Waar nog bij komt dat als het inderdaad gaat om een leeuw bedekt met die lange manen, met haar dus, wel haar staat voor natuurlijke fysieke kracht. Dat heb ik nagevraagd aan iemand die zo heette, Seir Ezan. En daarna iemand die niet zo heette, maar die er beroemd om geworden is. En Simpson, en noem me nou nog eens een. Ja, hij komt wel. Absalom. Ja, precies, want Absalom is namelijk ook een uitbeelding van de wet. Ja, had hij maar niet zulke lange haren gehad, dan was hij niet aan die eik blijven hangen. Echt, dat is een bed van de wet. En vandaar dat hij strijdt onder macht met zijn vader, David. Dan heb je precies hetzelfde als de strijd tussen Saul en David. De geschiedenis. Serapete. Wie zei dat ook alweer? Oh, nou ja. Laat maar zitten. Waar was ik? 2 Korinthe, geloof ik, hè? Ik wilde voor mezelf even kijken of ik het goed zei. Ja, hoofdstuk 4, vers 1. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Dat betekent gewoon deze schandelijke bedekselen. Het is schandelijk als die bedekking er is voor een christen. De Joden, degenen die onder de wet leven althans, de kinderen Israëls onder Mozes, die vroegen om een bedekking en leven onder een bedekking tot op deze dag. Maar, en ze zijn zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Dat wil zeggen, Christus neemt de bedekking weg. Maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Dat van de wet, ben je weer rond. Toch? Bedekking. Maar goed. De jonge leeuwen, nou ja. En iedereen weet dat de leeuw ook nog een uitbeelding is van Juda. Dus dan ben je ook weer rond. Hè? Onder de bedekking. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Zij hebben geen gebrek. Omdat de Heer zorgt. Vers 12. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Ik zal u leren de Heere te vrezen, dan wel hem te dienen. En dat sluit dus aan bij, nog een keer, Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult, enzovoorts. Hè? Kortom, de Heer zal ons leren. Dan wel in heel de waarheid leiden. Vers 13. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? En als ik verder lees, moet u het meteen herkennen. Maar het staat er waarschijnlijk ook in uw Bijbel bij. Een verwijzing naar 1 Petrus 3. Vers 10. Want Petrus haalt het aan. En past het inderdaad op ons gelovigen van vandaag toe. Als je het leven lief hebt en de dagen lief hebt om het goede te zien, bewaar dan uw tong van het kwaad en bewaar uw lippen van bedrog te spreken. En daarbij gaat het maar niet om laster in het algemeen, hoewel het ongetwijfeld ook zo is. Maar het gaat om bedrog, namelijk het tegenspreken van de waarheid. Van het woord van God namelijk. De leugen, het tegenspreken, is per definitie van de vader der leugen. Dat is waar het over gaat. Hè? Het ligt op een veel hoger niveau dan wij denken. We zouden bij het woord van God blijven. En zodoende afwijken, vers 15, van het kwaad en het goede najagen en de vrede najagen. Jaag de vrede na met alle mensen, voor zover het in u is en dat soort dingen meer. Hè. Houd vrede met alle mensen en woorden van die strekking. In mijn Bijbel staan de verwijzingen bij niet alleen in 1 Petrus 3, vers 10, 11 en 12, maar ook naar Hebreeën 12, vers 14. Maar het is lang niet volledig, want deze woorden worden heel de Bijbel doorgeciteerd. Het is een algemeen beginsel namelijk. Hè. Want vers 16, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, dat zijn wij namelijk. Of David en de zijnen dat waren, historisch, dat weet ik niet, maar naar Gods normen wel uiteraard. Hè. Zij waren gelovigen en wij zijn dat ook. Of wij van nature rechtvaardigen zijn, weet ik zeker, dat zijn wij niet. Maar God rekent ons rechtvaardig. Wij zijn gerechtvaardigd en hebben vrede bij God. De ogen des Heren, daarmee ook de voorzienigheid des Heren. Want dat zit in het begrip oog opgesloten. De Heere zal voorzien. Jehovah Jireh. De Heere zal voorzien. Dat wil zeggen, de Heere ziet, maar zal ook de noden constateren en daarin voorzien. Wat toch een vreemd woord blijft. Hè? De Heer zal erin voorzien. Heeft het met vooruitkijken te maken? Ja, een heel klein beetje wel. maar hij zal geven. Hè? De ogen des Heeren, dat komt omdat het woord voor oog weer overeenkomt met bron. Het oog is de oorzaak der dingen. Daar komt ook het leven uit voort. Een mens wandelt door aanschouwen en dat soort dingen. Doe maar. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Wat ook door Petrus wordt aangehaald nog. Hè? Wanneer wij trouw zijn aan hem en hem dienen, zal hij naar ons horen. Er staat er niet het gebed vermag veel, het gebed van de rechtvaardige. Vermag veel. Waarom? Omdat het krachtig is. En dus heet het het krachtig gebed van de rechtvaardige. Maar het is krachtig omdat het van een rechtvaardige is. Goed. Het aangezicht des Heren, vers 17. Heb je dat aangezicht weer? Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Want dat is wat met de onrechtvaardigen gebeurt uiteraard. Hè? Die van het woord Gods afwijken. En wat die rechtvaardigen betreft, vers 19. Zij roepen en de Heren hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De herhaling van wat eerder gezegd werd natuurlijk. Ander woord voor redden. To rescue. To snatch away. Duidelijk, hè? Uitrukken dus. Al is het een ander woord. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Of daar in die woorden steeds een verwijzing in zit, ook naar de opname van de gemeente, ik denk het wel. Maar het is de ultieme uitredding. Maar de Heer redt ons nu ook uit. Op wat voor wijze dan ook. Hè? De Heere is nabij de gebrokenen van harte en hij behoudt de verslagenen van geest. Ook in het Nieuwe Testament een paar keer aangehaald, in 2 Timotheus en in Lucas 4, wordt dat weer gelezen vanuit Jesaja, om te verbinden de verbrokenen van harte en dat soort dingen meer. Dat is een bekende idee. Als wij het niet meer zien zitten, hier op aarde geen plek hebben, geen nood, dan zijn we juist terecht bij de Heer. En andersom, als we de Heer zoeken, dan moeten we onze plek hier op aarde toch loslaten. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hen de Heer. Inderdaad. Dat is ook wat in de psalmen menigmaal aan bod komt. Namelijk dat die tegenspoeden des rechtvaardigen inderdaad vele zijn. Maar de Heer redt uit. Uit alle die redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Let op dat we hier bij het enkelvoud zijn, des rechtvaardigen, van de rechtvaardigen, waarbij dus in de eerste plaats historisch denkt aan David en profetisch denkt in de eerste plaats aan de Heer Jezus zelf. En de uitdrukking vers 21, hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken, is natuurlijk in hoge mate overdrachtelijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Je geeft uitredding en dat soort dingen meer. Niettemin wordt het letterlijk toegepast in Johannes 19, vers 36 staat erbij. En letterlijk zelfs toegepast op de Heer Jezus. Hè? Opdat vervuld zal worden, geen geschreven is, geen been van hem zal gebroken worden. Waaruit je dus moet afleiden, want het werkt andersom. Hè? Het werkt vanuit het Nieuwe Testament. Je moet daaruit afleiden dat deze woorden hier in de psalm dus toch wel degelijk woorden zijn van de Heer Jezus, want over hem gaat het toch? Blijkbaar. En daarmee geeft Johannes dus licht op deze psalm en zegt, let erop, die gaat over de Heer Jezus. En daarna zien we vanzelf dat het breder is dan dat en ook hoger is dan dat. En dat het niet letterlijk over onze botten gaat, zal ik maar zeggen. De boosheid zal de goddeloze doden. Zie je dat? Dat is ongeveer wat ik daar straks zei. De wet maakt een einde aan zijn eigen heerschappij. De boosheid zal de goddeloze en daarmee eigenlijk zichzelf doden. De boosheid zal de goddelozen doden en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. Soms denk ik dat het woord boosheid gewoon gelezen moet worden als iemand en niet een ding. Dat wil zeggen, de boze zal de goddelozen doden, maar het is die twee keer zelf. Hè? Hij zal zichzelf teniet doen. En daarna heet hij de rechtvaardige, degene die de rechtvaardige haat. Die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden, daarna beschaamd worden en verdwijnen. Het slaat op Saul en zijn heerschappij van de wet en over zo'n volk, want ik denk natuurlijk toch in de eerste plaats aan het Joodse volk, over zo'n volk komt dus van Gods wegen zeker een oordeel. En bovendien, het is een oordeel in zichzelf. Zoals ook in de psalmen staat, psalm 68 meen ik, als ik het goed heb, maar anders in Romeinen 11 waar het aangehaald wordt, hun tafel worden tot een strik en tot een val. Hun eigen cultuur, of wat er verdoor moet gaan natuurlijk, zal hun ondergang worden. Is de vloek waaronder zij leven. Want de bedekking zelf is in zichzelf een vloek, uiteraard. Hè? Dus de boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. Zij die de Heer vervolgen, afwijzen en de zijnen vervolgen en afwijzen, zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten. En wat dus in vers, heiligen, in vers 10. Wat in vers 10 heiligen heette, heet hier dus gewoon knechten. Degene die toegewijd zijn aan de dienst aan God. De Heere verlost de ziel zijn de knechten. En allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. En die beide teksten eindigen dus met schuldig verklaard worden. Nou ja, schuldig verklaard worden en niet schuldig verklaard worden. Het brengt je natuurlijk toch aan het einde van onze bedeling. Waarin een oordeel zal komen over de gehele levende mensheid. Wij noemen dat meestal het oordeel over de volkeren. Dat is niet de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar daarvoor dus. Hè? En de ene categorie wordt schuldig verklaard en de andere niet. En als je niet schuldig verklaard wordt door de rechter, wat word je dan door de rechter? Gerechtvaardigd, dat is het Bijbelse woord. Vrijgesproken. Gerechtvaardigd. En daar eindigt het mee. Het eindigt met, er zullen twee op één akker zijn. De een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. De een wordt schuldig verklaard, de ander niet. Zo simpel is dat, hè? Heel zwart-wit. Maar die op hem vertrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. En zullen dat oordeel dus ook inderdaad doorstaan. Ik hoop dat tot u doorgedrongen is. Dat die hele psalm in zijn geheel inderdaad van toepassing is op de gemeente uit onze dagen. Maar in mindere mate op een overblijfsel in de dagen van de grote verdrukking. Niettemin, ook dat natuurlijk. Waar gelovigen verzameld worden in de woestijn en onttrokken worden aan de wereld. Vervolgd worden door een religieuze wereld onder leiding van de antichrist. Maar wat dan gebeurt, dat is wat in onze dagen net zo goed al gebeurt bij de gemeente van Eerstelingen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de zegeningen die u ons bereid hebt. En voor de zekerheid die wij ook mogen putten, ook uit deze psalm die wij vanavond gelezen hebben. Wij zeggen u dank dat waar wij ons vertrouwen op u stellen en onze levens aan u wijden, dat u het bent die beloofd hebt voor ons te zullen zorgen en ons uit te redden uit alle benauwdheid. We danken u dat we daarin mogen leven en onze hoop en verwachting mogen stellen op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En daarom ook mogen zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die zijn loopbaan gelopen heeft en uiteindelijk door u is uitermate verhoogd geworden. En we danken u daarom dat ook wij uit die zalige hoop mogen leven. De hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid dat woord tot ons mogen nemen en mogen beseffen dat dat woord zijn werk in ons zal doen. Dat het ons bekwaam maakt om dienaren te zijn van u onder het nieuwe verbond en om deel te hebben aan die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij bevelen ons ook bij u aan voor de tijd die voor ons ligt, waarin we niet op deze plaats zullen samenkomen. Maar we danken u dat we elkaar aan u mogen opdragen in de wetenschap dat waar wij uw kinderen zijn en u dienen, dat u het bent die voor ons zorgt en ons een behouden aankomst geeft en ons brengt tot die erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.